Kerkenraad maakt u bekend dat woensdag 12 november er een meditatie zal worden voorgelezen. Donderdag 13 november is er volwassenencatechisatie aanvang 8 uur in Conventus. Er is wat onduidelijkheid met betrekking tot het indienen van namen voor de vacatures in de kerkenraad. Geen familie van zittende ambtsdrager geldt niet voor familieleden van de ambtsdragers die niet herkiesbaar zijn. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor de zending. De eerste collecte is de najaarszendingscollecte. De tweede is voor de kerkvoogdij en de derde voor het gebouwenfonds. Tot zover de afkondiging. Al onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Het vijfde vers geeft eer aan het eeuwig opperwezen. Zijn naam wordt nooit genoeg geprezen. Verhef zijn deugden, blij te moe. Brengt in zijn huis hem offer toe. 96 vers 5. Worden de 10 geboden des Heren voorgelezen en zingen wij daarna uit Psalm 26, het 5e vers. Mijn hart verfoeit en haat de werkers van het kwaad, bij wie ik mijn voet niet zet. 26, 5, na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde geschapen, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Verzocht om met eerbied en aandacht te luisteren naar het woord van God dat u wordt voorgelezen uit Marcus 9 vanaf vers 33. Dus de schriftlezing is Marcus 9 te beginnen bij het 33ste vers.
En hij kwam te Capernaum en in het huis gekomen zijnde vraagde hij hun: waarvan had gij woorden onder elkaar op de weg? Doch zij zwegen, want zij waren onder elkaar in woorden geweest op de weg, wie de meeste zou zijn. En nedergezeten zijnde, riep hij de 12 en zeide tot hen: indien iemand wil de eerste zijn, die zal de laatste van allen zijn, en aller dienaar. En nemende een kindeke stelde hij dat midden onder hen, en omving het met zijn arm en zeide tot hen: Zo wie een van zodanige kinderen zal ontvangen in mijn naam, die ontvangt mij. En zo wie mij zal ontvangen, die ontvangt mij niet, maar die die mij gezonden heeft. Johannes antwoordde hem, zeggende: Meester, we hebben een gezien die de duivelen uitwierp in uw naam, welke ons niet volgt. En wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Doch Jezus zeide: Verbied hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in mijn naam en haastelijk van mij zal kunnen kwalijk spreken. Want wie tegen ons niet is, die is voor ons. Want zo wie u lieden een beker water zal geven te drinken in mijn naam, omdat gij discipelen zijt van Christus, voorwaar ik zeg u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. En zo wie een van deze kleinen, die in mij geloven, ergert, het waren hem beter dat een molensteen om zijn hals gedaan waren, en dat hij in de zee geworpen waren. En indien uw hand u ergert, hou ze af. Het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan de twee handen hebbende heen te gaan in de hel, in het onuitblusselijk vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En indien uw voet u ergert, hou hem af. Het is u beter kreupel tot het leven in te gaan, dan de twee voeten hebbende geworpen te worden in de hel, in het onuitblusselijk vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En indien uw oog u ergert, werp het uit. Het is u beter maar één oog hebbende in het koninkrijk Gods in te gaan, dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Want een ieder zal met vuur gezouten worden, en iedere offerande zal met zout gezouten worden. Het zout is goed, maar indien het zout onzout wordt, waarmede zult gij dan smakelijk maken? Hebt zout in uzelf en houdt vrede onder elkander.
Zullen wij samen Gods heilig aangezicht zoeken. Heere God, die zo nabij bent, omdat u het zelf zegt, roep mij aan terwijl ik nabij ben. En dat u ons allen draagt en ons het leven geschonken hebt, mogen wij tot u roepen. Schenk ons dan toch uw heilige geest, opdat ons bidden mag zijn een aanbidden, en dat uw lof verkondigd mag worden in deze dienst, de naam van uw Zoon mag worden uitgeroepen, en dat alles door de werking van uw Heilige Geest, drie enige, Vader, Zoon, Heilige Geest, onmisbare God des levens. Gun dat ware goddelijke leven aan onze ziel. Dat is het eeuwige leven. U te mogen kennen, de enige waarachtige God, en Hem die U gezonden hebt. Het allergrootste wat U schenken kon, hebt U weggegeven. En daar zullen wij tot in eeuwigheid genoeg aan hebben, aan Uw geliefde, onmisbare, aanbiddelijke, uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat u het woord van deze morgen gebruiken zou om hem te maken voor ons allen, voor het eerst en opnieuw, de allerkostbaarste en de alleronmisbaarste. Genade is op zijn lippen uitgestort, U bent de schoonste van alle kinderen der mensen. En dat onze ogen mogen opengaan om zijn aangezicht te aanschouwen. En wij niets meer zullen weten dan Hem, Hem alleen en Hem geheel. Jezus Christus en die gekruisigd, dat u kinderen in aanraking brengt met Hem, dat u jongeren in aanraking brengt met Hem en dat wij allen in de kerk of thuis meeluisterend aan zijn voeten gebracht mogen worden, want buiten Hem is geen leven. Het is de naam van leven niet waard. Wij bidden u om de krachtige werking van uw Heilige Geest, opdat wij allen, jong en oud, verstaan zullen. Dat wij Hem nodig hebben. En dat wij buiten Hem veroordeelde verloren mensen zijn, die niet verloren gaan, maar verloren zijn. Dat u plaats maakt voor Hem. Gedenk ons, Heer, allen die een taak hebben in deze dienst, dat u zelf hier aanwezig bent, met uw Heilige Geest krachtig werkt, dat u alles weert wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. Dat u gedenkt aan alle zieke mensen, Heere. Gedenk ze in de kerk en thuis die behandelingen ondergaan, op hoop van uw zegen. Gedenk aan alle die rouw dragen. En u weet, Heere, de last van die rouw. En wilt u ze vertroosten en krachten geven om toch verder te kunnen. Leunend en steunend op u. Heere, gedenk aan weduwen en weduwnaren. Gedenk aan wezen en ook aan hen, en daar is geen naam voor, die een kind naar het graf moesten brengen. Gedenk, Heere, aan alle lege plaatsen. En dat u die harten vertroosten zou. Gedenk aan alle nood en zorg. Aan al ons niet weten hoe het verder moet. Aan alle die met de rug tegen de muur staan. En mogen zijn ogen tot u opheffen. Al hebben ze dan misschien niets te vertellen, maar dat ze toch naar u zullen kijken, in verwachting, in hoop, dat u ze helpen zou. Gedenk, Heere, aan ons vaderland, waar zoveel ongeboren kinderen in de moederschoot worden omgebracht. Heere, mag dan het protest daartegen veel omvangrijker zijn dan het aantal van die kinderen die elk jaar in dit land, in dit zogenaamde beschaafde land, worden vermoord. En dat wij daar niet aan zullen wennen. En dat wij mogen zuchten en klagen over alle gruwelen die in Nederland plaatsvinden. Voor zover we het weten, gebeurt veel meer dan wij weten, zijn veel verder weg dan wij beseffen. Maar uw oren zijn geopend en de genadetroon is toch geopend voor alle verzuchtingen. Heere, gedenk aan ons vaderland. En schenk ontwaking. En dat we het mogen inzien. dat alle leven bij u vandaan komt en dat wij dat hebben te respecteren. Heere, zegen ook alle werk, ook hier, om onze stadsgenoot in aanraking te brengen met uw woord. En dat lijkt dan misschien maar een druppel op een gloeiende plaat. Wij kunnen geen mensen bekeren, maar dat wij toch onze naasten niet zomaar verloren laten gaan. Schenk ons ontferming, Heere. Schenk ons erbarmen. En schenk ons omzien naar elkaar. En dat wij een gemeente mogen zijn die niet in zichzelf gekeerd is, maar die een licht mag zijn dat schijnt. Een stad op een berg die niet verborgen zal blijven. Heren, we dragen ook de aanstaande vacatures in de kerkenraad aan u op. En dat wij uit uw handen, in uw gunst, een ouderling en diaken mogen ontvangen. Opdat de arbeid in dit deel van uw koninkrijk zijn voortgang mag hebben. En dan gaat het er niet om of wij denken of we het kunnen. Maar u die roept, bent getrouw, Heere. Wilt u ze ons schenken? En dat u aan al uw ambtsdragers gedenken zult, die het niet kunnen, maar dat u ze helpen zou, keer op keer, en uw kracht in onze zwakheid mag worden volbracht. Dat hebben wij weer veel te vragen. Wij danken u, Heere. Wij hebben met u gebroken. Maar dat u een horend God wil zijn, ook buiten het paradijs. Dat u die roepende God bent, al zijn wij bij u vandaan gelopen, waar zijt gij? Heere, gedenk ons, wees ons, arme zondaren, genadig, in de Zoon van uw eeuwige liefde. Amen. De tekst voor deze dienst is Marcus 9, vers 42 tot en met 50. En ik lees u vers 42 nogmaals. En zo wie een van deze kleine, die in mij geloven, ergert, het ware hem beter dat een molensteen om zijn hals gedaan ware en dat hij in de zee geworpen ware. Marcus 9, vers 42 tot en met 50. Bevat vier onderwijzingen aan de discipelen des Heren. De eerste gaat erover als je een ander ergert. De tweede gaat erover als jouw hand, voet of oog jou ergert. De derde gaat over het offer wat gezouten wordt. En de vierde gaat erover zout moet zout blijven. Dus vier onderwijzingen voor discipelen. De eerste: wat er gebeuren moet als je een ander ergert. Ten tweede: wat ons te doen staat als onze hand, voet of oog ons ergert. Ten derde: elk offer zal gezouten worden. Vier: zout moet zout blijven. Marcus 9 vanaf vers 42. En wij gaan er nog van zingen naar Psalm 73 en daarvan vers 13 en 14. 73, 13 en 14. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat er lang en wordt vervloekt. 73, de twee laatste versen. Het had een hoogtepunt moeten worden in het leven van koning Jerobeam. Hij had zelf een soort godsdienst gemaakt, helemaal zelf bedacht. En als hoogtepunt daarvan stond die koning bij het altaar wat hij zelf had gemaakt. En wat zal die diep geraakt zijn toen daar iemand kwam om dat feestje van Jerobeam te verstoren. En wat een bemoediging is het ook dat God nog bemoeienis heeft met koningen die helemaal afdwalen. En dat God daar nog een profeet naartoe stuurt. Dat was een profeet uit Juda, zijn naam kennen we niet. Maar daar staat Jerobeam bij het altaar klaar om te offeren. En daar komt daar die onbekende profeet uit Juda aan. En die roept heel hard, altaar, altaar, je zult in twee stukken breken en alle as zal op de grond vallen. En koning Jerobeam is zo vertoornd. Hij steekt zijn hand uit en hij zegt, grijpt hem. Alleen hij kan zijn hand niet meer intrekken. En inderdaad wat die profeet gezegd heeft, gebeurt. Het altaar splijt in tweeën en de as rolt op de grond. Maar die koning zit met zijn arm. En die hele boze koning die gaat dan toch een beetje een andere toon aanslaan en die zegt, ach man Gods, wil u toch voor me bidden, want ik kan mijn arm niet meer gebruiken. En die profeet die bidt tot God ernstig en dan kan de koning zijn arm weer gebruiken. En de koning is ineens heel aardig en die zegt tegen die profeet, kom je bij mij eten thuis? En die profeet zegt, nee, maar dat doe ik beslist niet. Want God heeft mij gezegd, je mag daar niet eten, je mag daar niet drinken en je moet door een andere weg weer terug naar huis. Dus koning, ik ga niet met u mee en ik ga weer terug. En dat doet die man ook, hij gaat door een andere weg terug naar Juda. In Bethel, want daar speelt zich dat af, woont nog een profeet. Een oude profeet, zijn naam weten we ook niet. Maar het was wel een verdorven mens, zou je kunnen zeggen. Zijn we natuurlijk allemaal, maar die man toch wel heel bijzonder. Een verdorven mens. En ik denk dat hij jaloers was. Want die zonen van die oude profeet, die komen thuis met het heel verhaal. Vader, wat we nou toch hebben gezien, wat we nou toch hebben meegemaakt. En vader die zegt, zadel mij de ezel. En dat doen ze. En die oude profeet, die gaat richting de profeet uit Juda. En die profeet uit Juda, die zit aan de kant van de weg, even uit te rusten zeker. En die oude profeet zegt, collega, kom je met mij mee naar huis? Kom je eten en drinken bij me? Nee, zegt die profeet uit Juda, dat doe ik beslist niet. Want God heeft tot mij gezegd, je zult in Bethel niet eten, je zult er niet drinken en je moet via een andere weg terug naar huis. Dus ik ga niet met u mee. Maar dan zegt die oude profeet, en dat liegt hij. Hij zegt, er is mijn engel verschenen en die engel heeft gezegd, je moet die profeet uit Juda bij jou thuis uitnodigen om te eten en te drinken. Wat zal die profeet uit Juda dan doen? Zal die God geloven? Of gelooft hij de woorden van die oude profeet? Nou, Nou, waar wij bang voor zijn, dat gebeurt, hè. En die profeet uit Juda gaat mee met die oude profeet uit Bethel. En hij eet daar en hij drinkt daar en hij gaat dan terug naar huis. Je leest in Gods woord, en die hele geschiedenis kun je lezen in 1 Koningen 13, dat die profeet uit Juda door een leeuw wordt aangevallen. Die leeuw doet hem verder niets. En dan ligt daar op de weg het dode lichaam van de profeet. Zijn ezel staat erbij en de leeuw staat erbij te kijken. Waar het mij even om gaat nu is, die oude profeet heeft zijn collega uit Juda expres doen zondigen. Daarom denk ik, die man is jaloers geweest. Want die profeet uit Juda was getrouw en die oude profeet heeft zijn mond gehouden. Hij liet hem expres zondigen. Het is net alsof je iemand laat struikelen. Expres. Dat gebeurt hier. En dan zijn we precies waar we moeten wezen. Want wat is ergernis in de Bijbel? Het komt nogal eens voor dat mensen zich in de kerk zitten te ergeren aan andere mensen. Maar daar gaat hij niet over, hè? Dus het gaat hier niet over onze gewone irritaties aan een ander. Maar het woordje ergeren betekent, je laat een ander zondigen, je laat een ander struikelen. Dus die oude profeet heeft die profeet uit Juda geërgerd, laten zondigen, laten struikelen. En dat is voor God zoiets verschrikkelijks. En dan lezen wij, en dat hebben we net ook al gelezen, het ware hem beter dat de molensteen om zijn hals gedaan waren en dat hij in de zee geworpen waren. Misschien zijn de kinderen in de kerk wel eens in een oude molen geweest, zo'n korenmolen. En dan wijst die molen naar jou op een grote houten ronde bak en daar zitten twee molenstenen in, kolossale stenen. En die draaien over elkaar heen en dan wordt dat koren gemalen. Dus zo'n hele grote steen met een gat in het midden. Dus wat heeft die oude profeet verdiend? Zo'n molensteen om zijn nek en in de IJssel gooien. Zo verschrikkelijk is het als je een ander laat struikelen, als je een ander laat zondigen. En hier gaat het erom dat je een van deze kleine die in Christus geloven ergert, laat zondigen. En wat is een kleine die in Christus gelooft? Kijk, eigenlijk is iedereen die in Christus gelooft een kleine. Dus dan moet je niet per se denken aan een kind, aan een klein kind. Kunnen ook in de Heer Jezus geloven. Ja, zou dat kunnen? Dat weet ik zeker. God werkt ook in kinderharten. Maar bij kleine gaat het hier om de volgelingen van de Heer Jezus. En Christus is de allergrootste voor ze. De allerbelangrijkste in hun leven. En zelf zijn ze heel klein voor God. Dus dan kunnen wij ons hart naast leggen. Of jij een christen bent, dan is de Heer Jezus de allerbelangrijkste voor je. De allerkostbaarste. En dan ben jij heel klein. En de Heere zegt, als je zo'n kleintje ergert, laat zondigen, moedeloos maakt. Kijk, je kan natuurlijk niet ervoor zorgen dat hij verloren gaat, dat gaat niet. Want als je eenmaal behouden bent, blijft dat zo. Maar als je iemand laat zondigen, denk aan die profeet uit Juda. Was ook een kind van God, maar hij zondigde wel. En het was de schuld van die oude profeet. Dus als je dat doet, zo'n kleintje ergeren, kun je beter direct verdronken worden. Dus als je iemand anders laat zondigen, en dat kan dan een kind van God zijn, of iemand die geen kind van God is, dan ben jij op een verschrikkelijke manier bezig. Stel je voor, hè, twee jongens uit de kerk. De een zegt, ga je mee naar de kroeg vanavond? Nee, geen zin. Ja, ga nou mee, joh. Kom nou, niet zo flauw. En je sleurt hem als het ware mee, hè. Dan ben jij hem aan het ergeren. Dus, is jouw vraag, u vindt dat een kerkelijke jongere niet in de kroeg hoort. Klopt, daar hoor je niet, maar je bent gedoopt. Op een plek waar te veel gedronken wordt, moet iemand die gedoopt is niet komen. Daar hoor je niet. En als ik hem dan ook nog eens een beetje zit op te hitsen dat hij te veel gaat drinken daar, ben ik bezig om hem te ergeren, te laten zondigen. Zul je het nooit doen. Dat je een ander meeneemt in de zonde. Wat dat betreft hebben vaders en moeders een enorme verantwoordelijkheid. Want ze zeggen wel, hè, kinderen doen niet wat je zegt, maar ze doen wat je doet. Dus kinderen zijn net kleine aapjes die vader en moeder nadoen. En zoals die leven, gaan ze ook leven. Vaders en moeders, hebben jullie je kinderen geleerd om God en de wereld tegelijk te dienen? Dat heel goed kan. Of hebben jullie een vader en moeder die God nodig heeft? Vaders en moeders, besef heel goed je voorbeeld. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat als u een goed voorbeeld mag geven, dat uw kind dat automatisch volgt. Zo gaat dat natuurlijk ook niet. Maar wees voor je kind geen ergernis dat je meeneemt in de zonde. Door een voorbeeld te geven. Kerkmensen kunnen anderen laten zondigen. Door een verkeerd voorbeeld te geven. Door liefdeloos te zijn. Altijd een oordeel klaar over een ander en ondertussen de wereld kunnen dienen. Of als u naar buiten toe heel vroom bent en achter de voordeur een verschrikking. Dan krijgt een mens niet alleen een afkeer van uw godsdienst. Maar misschien ook een afkeer van alle godsdienst. Denk, als dat nou een christen is, wil ik er niks mee te maken hebben. Niks. Voelt u dat dit heel dichtbij komt? Voelt u dat dit ook heel dichtbij komt bij een predikant? Wat hebben de valse profeten altijd gedaan in Oud-Israël? Mensen, geen probleem om God en de Baal te dienen. Geen probleem. Dus wat is het kenmerk van een valse profeet dat hij de zonde niet zo erg vindt? Oh, dat kunt u gerust doen. God is toch wel genadig. Maar wat is een ware profeet? Iemand die je vertelt, keer op keer, hoe verschrikkelijk de zonde is in de ogen van God. Zo verschrikkelijk dat hij alleen te reinigen is door het bloed van Gods Zoon. Wij hebben in de kerk een hele grote verantwoordelijkheid. Die heb ik, die hebben alle vaders en moeders. Die hebben ambtsdragers. Die hebben mensen die op school werken. Als je een voorbeeldfunctie hebt. Als je vrienden hebt. Misschien heb je verkering. Brengt jouw vriend je dichter bij God? Of dichter bij de afgrond? Moet je over nadenken. De Heere zegt, de zonde is zo verschrikkelijk dat er iemand daarmee bezig is om je te verleiden. Kun je beter gelijk verdronken worden. Dat is beter. Wat betekent dat? Kijk niet te veel naar wat andere mensen zeggen en doen. Leef dicht bij het woord. Net als die profeet uit Juda. Niet luisteren naar die oude man. Luisteren naar wat God tot je gezegd heeft. Tweede onderwijzing. Daar komt nog dichterbij. Heb jij een hand die jou ergert, en wij weten inmiddels wat dat betekent, als jouw hand jou laat zondigen? Heb je een voet die jou ergert, laat jouw voet je zondigen. Heb jij ogen die jou ergeren, heb jij ogen die tot zonde leiden? Wat zegt de Heer Jezus? Direct amputeren. Want je kan beter met één hand, één voet, één oog in het leven binnengaan, dan met twee handen, twee voeten, twee ogen. En dat staat er drie keren, heen te gaan in de hel, in dat onuitblusselijk vuur, waar haar worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Geen enkele dominee heeft zo intens gesproken over de hel als de Heer Jezus. Zo concreet, zo waarschuwend. U begrijpt wel dat je dat niet letterlijk moet opvatten. Dus stel je voor, ik hak mijn hand eraf. En ik laat mijn voet amputeren. En ik trek mijn oog eruit. En ik heb geen nieuw hart. Dan ben ik nog net zo verdorven als altijd. Dus waar gaat het hier om? Je hand is, wat doe je? Je voet wil zeggen, waar ga je naartoe? En je oog wil zeggen, waar kijk je naar? Dus als jij dingen doet die jou tot zonde leiden, die zonde moet jij doden. Brengen jouw voeten jou op een plek die je tot zonde voeren? Die zonde moet jij uit je leven bannen. Als het je ogen zijn die jou tot zonde vervoeren, die zonde moet uit je leven vandaag nog. Het is net als met Simpson. Simpson liep een keer helemaal alleen op een eenzame weg door een paar wijngaarden. Wat komt hij tegen daar? Een jonge brullende leeuw. En Simpson besefte heel goed of die leeuw gaat eraan of ik. Zo is het ook met de zonde. Elke zonde in jouw leven moet je heel goed beseffen of die zonde gaat eraan of ik. Jonge mensen, heb je dit gehoord? Hoe jij je jeugd doorbrengt, dan vorm je jezelf voor de rest van je leven. Je bent jezelf aan het vormen tot de man en vrouw die je straks wordt. Ik zal het nog een keer voor je zeggen. Of die zonde van jou gaat eraan, of jij. Of jij doodt jouw zonde, of jouw zonde doodt jou. Dat is het onderwijs wat de Heer hier geeft. Als jouw hand jou ergert, als jij dingen doet die je beter niet kan doen, als je aan dingen zit waar je beter vanaf kan blijven. Die zonde moet uit je leven, want die zonde sleept jou naar de hel. Jouw voet. Kom je op plaatsen waar je niet hoort, waar je verleid wordt tot zonde? Direct mee breken. Nee, niet volgende week, nu. Of die zonde gaat je leven uit, of jouw leven eindigt in de rampzaligheid. Dat zijn nog buitenkant dingen, hè? Nou gaat het om onze ogen. Waar kijken jullie allemaal naar? Waar kijk ik allemaal naar? Waar hebben je ogen voor gekregen? Wij gebruiken onze ogen heel vaak om onze begeertes te laten ontbranden. Zoveel mooie dingen die ik graag wil hebben. Zoveel plaatjes en filmpjes die mijn lusten laten ontvlammen. De Heere Jezus zegt, als je daarmee verder gaat, kind, jongeren, ouderen, alle leeftijden. Of die zonde doodt jou, of jij doodt die zonde. Elke pornoverslaafde is op weg naar de afgrond. Ja, maar iedereen doet dat. Dat hoop ik toch niet. Maar al zou iedereen dat doen, gaan ze allemaal naar de afgrond. Christus verlost je van de zonde, niet in je zonde. Het luistert nou, hè. Dus dat betekent een pijnlijke maatregel. Je hand afhakken, je voet eraf, oog eruit trekken. Pijnlijke maatregelen. U kunt niet ten hemel ingaan zonder pijnlijke maatregelen. De Heer Jezus zegt toch, strijd om in te gaan. U krijgt dat toch niet als het ware. Kom niet aanwaaien bij u. Strijd om in te gaan. Je zet me aan het werk, kon ik het maar. Dit is de radicale boodschap en ik wil dat u dit begrijpt. Dus de zonde in jouw leven, die je nu tussen God en je ziel instaat. En in jonge levens zijn dat heel vaak seksuele zonden. Of die zonde doodt jou voor altijd. Of jij doodt die zonde. Het is één van twee. De Heere gaat zo eerlijk met je om. En die zegt, mijn lieve kind, die zonde maakt jouw leven kapot. Ga er niet in door. Dat is de vrijheid toch niet, als jij verslaafd bent aan enige zonde. De ware vrijheid is, als je het eigendom van Christus bent. Waarom ga je nou toch door, hè? Besef je dan niet dat die zonde jouw leven vernielt? Ga er dan alsjeblieft niet in door. Als je nog enige waarde hecht aan je ziel, ga er niet in door. Waar wil jij de eeuwigheid doorbrengen? Nou, vertel eens. Waar wil jij de eeuwigheid doorbrengen? Ja, niet in de hel. Waarom leef je dan zo? Dus de Heere spreekt jou heel ernstig toe. En je kunt geen christen zijn zonder radicale keuzes. Het derde onderwijs. Een ieder zal met vuur gezouten worden en ieder offerande zal met zout gezouten worden. Klinkt een beetje raadselachtig, hè? Dus de eerste onderwijzing ging over ergernissen. De tweede over ergernissen en vuur. En de derde, en daar zijn we nu, gaat over vuur en zout. En vuur in de Bijbel en in deze tekst is een beeld van het oordeel. Dat zegt Johannes de Doper. Jullie zijn nu gedoopt met Jordaanwater, maar na mij komt hij die jullie dopen zal met de Heilige Geest en met vuur. Dat betekent dat als God jou bekeert, dat jij gedoopt wordt met vuur. En dat is het vuur van het oordeel van God. Als God jou bekeert, krijg jij te maken met het vuur van Gods oordeel. En in dat oordeel leer ik mijn zonde kennen. Want God veroordeelt ze. Ik krijg daarmee te maken. En al heb ik mijn zonde dan nog zo lief, moeten ze toch mijn leven uiten. God maakt jouw zonde bitter. Je liefste zonde wordt jouw bitter. Dat is het vuur van het oordeel. Dus als je iemand ontmoet waar God in werkt om die te bekeren. God is bezig om die zonde uit te branden uit je leven. En dat doet pijn. Dat doet heel veel pijn. We hebben natuurlijk allemaal zonden waar we eigenlijk niet zo heel erg aan gehecht zijn. Nou, om die op te geven, dat gaat wel, hè. Maar om nou je lievelingszonde los te laten, dan moet dat vuur van het oordeel van God aan te pas komen, voordat ik dat loslaat. Mijn zonde gaan naar de hel smaken. Ik laat ze los. Ik ga beseffen, als ik hiermee doorga, ga ik verloren. Ik heb God ermee verdriet gedaan met mijn vuile zonde. Dus een ieder zal met vuur gezouten worden en ieder offerande zal met zout gezouten worden. En wat bedoelt de Heer hier met een offerande? Zo'n kleintje. Wat zegt zo'n kleintje? Laat mijn leven, laat het Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Dus wat doet een kleintje die in Christus gelooft? Die offert zichzelf aan God op. En die wil nooit meer zondigen. En die wil onvoorwaardelijk de Heere dienen. Natuurlijk lukt dat niet om niet meer te zondigen. Maar dat is wel het verlangen van je hart. Nooit meer zondigen. Nooit meer. Verlos me van mijn zonde die uw hoogheid schonden. Dus dat is een offer. Je ga je leven, je tijd. Dat is het kostbaarste wat we hebben. Onze tijd. Geven jullie het beste van je tijd. Aan wie? Je vrije tijd. Aan wie geef je die? Aan de Heere? Of heb je daar andere bestemmingen voor? Of is het 9 uur schermtijd en 5 minuten bijbellezen? Heb je zo'n leven? Als je de Heere lief krijgt in onverderfelijkheid, je geef je helemaal weg aan Hem. En zo'n offer wordt met zout gezouten. Daar zouden wij bijna overheen lezen, maar als je Leviticus en Ezechiël leest, dan lees je dat er aan het offer, aan een dieroffer of een spijsoffer, moest zout worden toegevoegd. En wat voor betekenis had dat? De Bijbel zegt, dat hoort bij het zoutverbond. Weet je wat het is, het zoutverbond? God heeft een verbond met zijn volk gesloten. En dat noemt de Bijbel een zoutverbond. En waar gebruikten de mensen vroeger zout voor? Niet alleen om je eten een beetje smakelijker te maken, maar zout werd ook gebruikt om dingen in te bewaren. Dus in de tijd van de Bijbel hadden de mensen geen vrieskist thuis. En ze bewaarden de spullen in het zout. En onze grootouders deden dat ook. Dingen bewaren in het zout. Dus zout werd gebruikt om dingen goed te houden. Dus als de Heer het heeft over een zoutverbond, wil dat zeggen, dat is een verbond wat blijft. Dat werkverbond was zo kapot. Heb ik gedaan. Zo kapot. Maar het genadeverbond dat blijft, dat is onverbrekelijk, dat is net zo bestendig als zout. En deze christen, dit kleintje, wordt ook met zout gezouten. En wat voor zout gebruikt God dan? En waartoe gebruikt u zout? Om te voorkomen dat u bederft. Dus zoals in die tijd, en bij ons ook niet zo lang geleden, zout gebruikt werd om eten voor verderf te bewaren, gebruikt God zout om zijn kinderen te bewaren voor het verderf. Ik zou graag in suiker bewaard willen worden, hè? U ook? Alleen maar zoetigheid, voorspoed, zonneschijn, alles naar mijn zin. Maar dan bederf ik, kan ik toch niet mee omgaan. Dus wat doet God? Hij bewaart zijn kinderen in de pekel. Dat bijt, hè? Niet in de suiker, maar in het zout. Hij bewaart jou, christen, voor bederf door beproeving. Door jou een kruis op te leggen. En vaak drukt dat kruis op jouw allerzeerste plek. Ja? Dat is namelijk ook de plek waar jij het eerste gaat bederven. En daar drukt dat kruis op. Hij bewaart jou voor bederf door toe te laten dat de duivel je aanvecht en bestrijdt. Dus dat zout, dat zijn alle dingen die ik helemaal niet wil, maar die mij keer op keer uitdrijven naar God toe. En dat zijn nou juist die dingen die mij voor bederf bewaren. Wij kunnen daar helemaal niet mee omgaan. Met allerlei voorspoed en rijkdom en weelde, met een zorgeloos leventje, kunnen wij niet hanteren. En daarom brengt God al zijn kinderen onder het kruis. God had één kind zonder zonde, de Heer Jezus. Geen enkel kind zonder kruis. En dan vraag u natuurlijk, maar Heere, waarom heb ik dan zo'n zwaar kruis? Ik denk dat u erg bederfelijk bent. En waarom doet dat kruis mij dan zoveel pijn? Dat is goddelijke liefde. Die jij lief heeft, kastijdt hij. Moet je Gods toorn niet inlezen? Dat is een list van de duivel die zegt, kijk eens wat een tegenspoed. Kijk eens wat een kruis. God haat jou. Zie je wel? Het is precies andersom. Weet je wat het allerergste is wat je kan overkomen? dat God jou loslaat. Net als een paard dat op hol is geslagen. Je gooit de teugels op de rug. Ga maar. Jerobeam, die kreeg nog een profeet naar zich toegestuurd, hè? God had hem nog niet helemaal losgelaten. Maar als God jou loslaat, dan ga je in galop naar de afgrond en niemand houdt jou meer tegen. Als jij niet meer gewaarschuwd wordt, als je nergens meer naar luistert, als niks je meer raakt, dan ben jij de allerongelukkigste mens die er is. Als een op hol geslagen paard naar de afgrond. Elk offer wordt gezouten en dat doet God zelf en hij gebruikt nooit meer zout dan nodig. En dat vuur van het oordeel is een blijvende zaak. De overtuiging van zonde is een blijvende zaak. De catechismus zegt, waarom moet de wet scherpelijk gepreekt worden? Niet alleen aan onbekeerde mensen, zodat ze zullen weten hoe groot hun zonde en ellende zijn. Maar ook aan de kinderen van God. Waarom dat goddelijke oordeel? Toch, niet dat je onder het oordeel bent, dat niet. Maar dat je beseft wat ik nu gedaan heb. Wat ik nu in mijn leven heb toegelaten. Daar doe ik God verdriet mee, dat heeft verzoening nodig. En de bedoeling is dat u heel dicht zult leven bij het bloed van Christus. Dus wat is nou de gelukkigste christen? Dat is niet de christen die denkt dat hij geen last meer heeft van de zonde. Ik ben bang dat dat een blinde christen is. Maar een christen die geen dag kan leven buiten het verzoenende bloed. Dat is de gezondste. Dus daar mag u, christen, uw geestelijke gezondheid aan afmeten. Kunt u leven buiten het verzoenende bloed? Hoe lang kunt u leven buiten de zekerheid dat God u opnieuw verzoend en vergeven heeft? Is de zonde voor u zo bitter en zo smartelijk dat u niet kunt verdragen dat dat tussen God en u instaat, maar dat u elke dag niet kunt slapen voor alles weer vlak is tussen God en je hart? Dan bent u een gezond christen. En daartoe dat vuur waarmee dat offer gezouten wordt. Dat ontdekkende vuur. Dat zonde uitbrandende vuur. Ja, maar dat doet zeer. Dat is het ook. Want dat oog van mij blijft dingen zien die ik beter niet kan zien. Die handen van mij strekken zich uit naar dingen die ik helemaal niet nodig heb. En die ook niet goed voor me zijn. En die voeten van mij hebben de neiging om mij te brengen op plekken die niet mij dichter bij God brengen. Wat betekent dit allemaal? Dat het nauw luistert in het leven van Gods kinderen. Het is een smalle weg. Als je even niet oplet, ben je van de weg afgeweken. Het luistert heel nauw. En dat is geen krampachtig leven. Integendeel. Het is een leven waar het heel nauw luistert. Dat betekent, wees waakzaam. Voor je het weet zit er weer een zonde ingekropen in mijn hart. Voor je het weet is er weer iets wat tussen God en mij inkomt. En daarom heb je dit nodig, kleintje. Met vuur gezouten te worden. En met zout gezouten te worden. opdat je niet zult bederven. Paulus had daar ervaring mee. En opdat ik mij, door de uitnemendheid der openbaringen, niet zou verheffen, en hoogmoed is een vorm van bederf, zo is mij gegeven, van God gekregen, een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Ze zeggen altijd, hè, een veertje heeft nog wind nodig. Maar een mens heeft niets nodig om zich te verheffen. Je kunt nog trots worden op je ontdekking van zonde en op je vernedering. Zo verdorven zijn we. En God houdt zijn kinderen klein, dat ze zich niet verheffen. Misschien heb je ook een scherpe doorn in je vlees. En heb je al 3 keer gebeden, en zit er nog, opdat jij je niet zou verheffen. Misschien heb je ook een duivel die met vuisten slaat recht in je gezicht. Maar daar wil hij toch vanaf. 3 keer gebeden en hij zit er nog. Heere, waarom toch, kind, opdat jij je niet zou verheffen? Mensen brengen hun kinderen groot en God houdt zijn kinderen klein. Moeten kleintjes blijven? Het zout is goed, en dat is onze 4e onderwijzing. Het zout is goed, maar indien het zout onzout wordt, waarmede zult ge dat smakelijk maken? Hebt zout in uzelf en houdt vrede onder elkander. En die 4e onderwijzing gaat er weer over zout. De Israëlieten hadden in Israël zout genoeg. Ze hoefden alleen maar naar de Dode Zee te gaan en daar lagen de zoutklompen voor het opscheppen. Maar, en dat zit hierachter, die bonken zout uit de Dode Zee is niet puur zout. Dus stel je voor, ik heb zout nodig, ik ga naar de Dode Zee, ik neem zo'n grote bonk zout mee en ik denk, daar kan ik wel een tijdje mee vooruit. Het gaat een paar keer regenen en ik bewaar die bonk buiten. En door de regen spoelt het zout uit die bonk die ik heb meegenomen uit de Dode Zee. Hij ziet er nog hetzelfde uit, maar het zout is eruit. Dan weet u al waar dit heen gaat, hè? Een christen kan er nog heel degelijk uitzien, terwijl die zijn zout kwijt is. Een kerk kan er nog heel degelijk uitzien en al haar zout kwijt zijn. Maar wat is dan het zout? Waar gaat deze tekst over? Vers 42 tot en met 50. De verschrikkelijkheid van de zonde. De realiteit van de hel. De liefde van Christus die je waarschuwt. Dat is het zout wat een christen moet hebben. Dus wanneer bent u zout? Als u diep besef hebt van de verschrikkelijkheid van de zonde, van de realiteit van de hel en de liefde van Christus. Wat is de functie van een kerk in de samenleving? U bent zout. Zonder de kerk gaat de samenleving bederven. Dus als wij zien hoe de samenleving om ons heen bederft, kunnen we onszelf de vraag stellen, zijn wij misschien bezig ons zoutgehalte te verliezen? Ben ik nog wel zout? Zijn we als gemeente nog wel zout? Zijn we nog zout genoeg? Of zijn we stel zoetsappige christenen geworden, die het niet zo nauw nemen met de zonde? Heb zout in jezelf. Het zout is goed, maar indien het zout onzout wordt, waarmede zult gij dat smakelijk maken? Dus dat is de vraag voor mij en voor u allemaal. Bent u zout? Hebt u diepe indruk van de zondigheid van de zonde, de werkelijkheid van de hel en de liefde van Christus? Dan gaat er wat van je uit en dan hoef je nog ineens zoveel te zeggen. Maar als ik dat kwijt ben en eigenlijk heel druk ben met het vermaak en het vertier en het leuke en het mooie van deze wereld. Als niet die Bijbel mijn blijdschap is, maar ik eigenlijk meer uitkijk naar mijn vakantie dan naar de Heilige Schrift. Bent u dan nog wel zout? Of bent u de wereld gelijkvormig geworden? En nogmaals, hè, het kan er nog steeds hetzelfde uitzien. Die bonk uit de Dode Zee ziet er nog hetzelfde uit, alleen het zoutgehalte is verdwenen. Zo kan een gemeente er nog best wel netjes uitzien, best wel degelijk zijn, terwijl wij toch met ons hart de wereld lief hebben. Wereldgelijkvormigheid zit niet alleen in kleding. Ik kan een keurig zwart pak aantrekken en mijn hart hunkert naar de wereld. Dat kan. Andersom kan niet. De Heer Jezus lief hebben en werelds gekleed gaan. Dat kan niet. Maar er best zout uitzien en het niet zijn, dat kan wel. Wereldgelijkvormigheid zit in je hart. En wat heeft dan mijn hart? Hebben wij als christenen niet de wereld veel te veel lief? En zijn we niet veel te naïef geweest met de moderne media, die er helemaal op ontwikkeld zijn om onze harten in beslag te nemen? Ik leg de vraag bij u neer en u mag zelf antwoord geven. Dat doe ik niet. Maar besef wel wat hierover gaat. Als wij als kerk niet meer zout zijn, zijn wij waardeloos. Hebben wij geen betekenis meer voor de wereld om ons heen. Een kerk die niet meer diep beseft dat iedereen buiten Christus verloren gaat. Is die nog bezig met zending? Als een kerk niet meer gelooft dat mensen voor eeuwig verloren kunnen gaan, dan zie je dat zending plaats maakt voor ontwikkelingssamenwerking. Wat is de motor geweest achter de zending? Iedereen buiten Christus is verloren. Ze moeten het weten. Het moet. Want ze gaan verloren met elkaar. De verschrikkelijkheid van de zonde. Als je dat toch om je heen ziet en in je eigen hart tegenkomt. En dan de liefde van Christus daartegenover, die elke zonde haat, maar zondaren bemint. Die hardgrondige overtuiging is de bron van zending. Dus als wij mond voort met een gerust hart verloren laten gaan. Als wij Nederland met een gerust hart verloren laten gaan, zijn wij dan nog zout? Of zijn wij eigenlijk veel atheïstischer dan wij denken? Dat we het wel lezen,
dat het wel toestemmen, maar eigenlijk niet echt geloven.
Heb zout in jezelf en houd vrede onder elkander. Als je zout in jezelf hebt, hè? Diep besef van Gods heiligheid. Diep besef van de werkelijkheid van de hel. Diep besef van de liefde van God. Dan laat je het wel om ruzie te zoeken over allerlei kleinigheden. Dan laat je het wel om op een ander neer te kijken. Want dan ben jij een kleintje. En je acht de ander uitnemender dan jezelf. En dan heb je vrede onder elkander. En dan zijn we terug bij vers 33 en 34. Die discipelen waren in woorden geweest wie de meeste was. De Heer Jezus zegt dan: mijn lieve discipelen, jullie hebben zout nodig. En dan kijk je nooit meer op iemand neer, want dan ben je zelf de grootste der zondaren. En het wonder van de goddelijke liefde kunt u onbegrijpelijk, onmogelijk klein achten. En dan beseft u, als ik zalig kan worden, kan het voor u allemaal. Amen. 119 vers 54. Ik ben op het diepst verdrukt. Hij schenkt mij, Heere, vernieuwde kracht. 119 vers 54. Zullen we samen danken? Dank u, Heere, dat u eerlijk met ons omgaat. Dat u ons waarschuwt. Dat u geen lust hebt in onze ondergang. Schenk ons uw ontdekkend licht. Doe ons alles zien in uw licht. En dat die zonder gerechtigheid in onze levens mag opgaan. Al het andere zal dan verbleken. O, dat wij een gemeente mogen zijn. Die u, Heere Jezus, hartelijk zal liefhebben. En dan kan het niet anders zijn of we zullen elkaar ook liefhebben. Alle zonden haten en verafschuwen. En zondaren beminnen. Heere, leer ons dat geheim. Breng ons veilig thuis en gedenk de luisteraars thuis en wil ons vanavond opnieuw aan deze plaats verzamelen. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang, Psalm 4, vers 3. Dan zult gij recht naar het outer, het altaar, treden en offeren God een rein gemoed. Het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden. Psalm 4, het derde vers. verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.
Amen.